Mijn hartsverlangen is niet dat we iets leren. Want als we iets leren, dan kunnen we ook een kunstje leren. En dan weten we hoe het moet. Maar waar het om gaat, is dat we samen leven. En dat is de intentie van de hele ontmoeting van vanmorgen. En daarom geniet ik er ook van om bij jullie te zijn. Om met elkaar te zingen over het feit dat het hart van God niet in stukjes wordt gedeeld. En dat zijn liefde overvloedig is. En dat we dingen samen doen. Nou, dat heeft ook alles te maken natuurlijk met de maaltijd van de Heer en met het lichaam van Christus. En mij is gevraagd om vanmorgen met jullie de maaltijd van de Heer te delen. En ook uit te leggen hoe ik dat beleef. Nou, hoe wij dat beleven. Mirjam en ik zijn hier samen. En bij voorbaat zeg ik dus dat wij ook, dat het avondmaal niet iets is van de kerk. Maar het avondmaal is iets van de relatie tussen jou en de Vader. In Jezus Christus. Dus ik hoop dat jullie ook inmiddels het besluit hebben genomen om met een zekere regelmaat thuis met je gezin de maaltijd van de Heer te vieren en te genieten van de gemeenschap met Vader. Oké. Toen ik vanmorgen opstond, bepaalde de Heer me bij iets bijzonders en ik ben daar ook een beetje van ondersteboven, omdat ik denk van wauw, het gaat veel verder dan wij ooit gedacht hadden. Als de Heilige Geest over de aarde zweeft voor de schepping, dan constateert de Heilige Geest, dan constateert de Geest van God dat de aarde was woest en leeg. En dan gaat Vader God er iets heel moois van maken. En toen ik vanmorgen opstond, toen bedacht ik me, maar de maan is woest en leeg en Mars is woest en leeg en sterrenstelsel zijn woest en leeg. Wat gaat er allemaal in de schepping nog gebeuren? Als alles wordt naar het beeld van de Almachtige, moet iets bijzonders worden. Wij zijn zo raar gefocust op alleen maar die aarde, maar Vader God heeft het heelal gemaakt. En heel het heelal zal weer spiegelen van zijn liefde en van zijn majesteit en van zijn autoriteit. En terwijl ik vroeger, eigenlijk tot vanmorgen vroeg, eigenlijk dacht van, fantastisch hè, dat ze straks misschien met een ruimteschip naar Mars gaan en dat je een ticket kunt kopen. En toen dacht ik van, het gaat straks allemaal heel anders. Dus voor mij was dat een enorme openbaring. Het gaat straks allemaal heel anders. De schepping zal vol worden van Gods glorie. En dat heeft alles te maken met de maaltijd van de Heer. Bij voorbaat. Toen Eke er mij over belde en we er met elkaar over spraken, toen zei ik, ik ga spreken over de eenzijdigheid van het verbond. De eenzijdigheid van, in de meeste gevallen is een verbond iets wat je sluit tussen twee mensen. Zo doen we dat in de wereld. In de wereld maken mensen een afspraak of ze sluiten een verbond. Hè. David en Jonathan sloten een verbond. God en Abraham sloten een verbond. En dat is eigenlijk het eerste waar ik een paar dingen over wil zeggen. Genesis hoofdstuk 14. Ja, de Heer Jezus die zegt als hij laat de beker twee keer rondgaan. Eén keer gaat de beker rond en dan zegt hij, ik zal nooit meer van deze beker drinken totdat het koninkrijk gestalte krijgt. Maar de tweede keer dat de beker rondgaat, dan zegt hij, dit is het bloed van een nieuw verbond. En dus het gaat ook vanmorgen om een verbond. In Genesis hoofdstuk 14 worden er twee, nou Genesis hoofdstuk 14 hoofdstuk 15. In Genesis hoofdstuk 14 wordt het verbond gesloten tussen Melchizedek en Abraham. He, Melchizedek, de koning van Salem, die komt en die komt met brood en wijn. Dus Abraham staat met lege handjes en Melchizedek komt met brood en wijn. En het delen van het brood en wijn, dat is de bevestiging van de vredevorst na de oorlog die Abraham had gevoerd. De bevestiging van de vredevorst, dat het niet gaat om oorlog, maar dat de vredevorst zorgt voor je leven. De vredevorst zorgt voor je leven. God deelt zijn hart niet in stukjes. Het is niet zo dat jij een stukje vrede krijgt en een ander stukje genezing. Nee, Gods zegen is altijd compleet. Gods zegen is altijd compleet. Als we vanmorgen de maaltijd van de Heer delen, dan delen we dus Gods volheid. En het is belangrijk om dat met elkaar te beseffen. En het tweede verbond, dat is een bijzonder verbond. Dat is het verbond wat God met Abraham sluit. Als Abraham eigenlijk tegen God gemauwd heeft van, ja, kunst, als ik straks doodga, dan gaat mijn hele erfenis naar die Eliezer. En ik heb helemaal geen nageslacht. Oh, zegt God, ik maak een verbond met jou. Nou, en dat wil ik even met jullie lezen. Vers 7 is dat. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Nou, en dan zegt God, ik sluit een verbond. 3-jarige koe, 3-jarige geit, 3-jarige ram, een tortelduif, een jonge duif. En voor Abraham, maar dat de meeste van jullie zullen dat weten, voor Abraham was dat een gewoon verbond, in de zin van gewoon, zo deden stammen dat wanneer ze zich met elkaar verbonden. Dus dan werden die delen van die dieren werden links en rechts gezegd. Daartussen was eigenlijk een hele bloederige zooi. En daar liepen de hoofdmannen doorheen, naar elkaar toe. Wisselden van kleding en van wapens. Zodat als ze zich omdraaiden, hun stam eigenlijk hun leider terug zag komen in de autoriteit van de stam waarmee ze een verbond hadden gesloten. Dus dat was een heel bijzonder gebeuren. Was ook nodig, want als je een landbouwer was, had je geen leger. Dus een landbouwstam sloot een verbond met een militante stam, zodat zij rustig konden landbouwen en die militante stam beschermde hen en het voedsel van het land was voor alle twee de stammen. Zulke afspraken werden er gemaakt. En zo'n verbond sluit God dus met Abraham. Maar nou het bijzondere van dat verbond. In vers 12, toen de zon op het punt stond om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En hij werd overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. Abraham beleefde daar eigenlijk in dat moment van angst de 400 jaar van de Israëlieten in Egypte. Niet helemaal 400 jaar dat ze slaaf waren, maar 2 of 3 generaties na waren ze slaaf. En Abraham beleefde daar wat het betekende om door dat dal heen te gaan. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En ik vind dat zo fantastisch, met grote rijkdommen. Dus, vanmorgen werd het gezegd, en het is een beetje vervelend dat ik dan daarover struikel, maar ik doe het toch maar, ik zeg het dan ook maar. Of je nou oud bent of jong, rijk of arm, in het koninkrijk van God hoort geen rijkdom. Geen armoede. Oh. In het koninkrijk van God hoort geen armoede. In het koninkrijk van God hoort geen armoede. En wanneer, amen, ja, uit de mond van baby's en zuigelingen hebt gij uw lof bereid. In het koninkrijk van God hoort geen armoede. Waarom durf ik dat zo hard te zeggen? Toen God deze schepping maakte en de aarde maakte, zat deze aarde vol met goud en met edelgesteente en met zilver. En waar is dat goud en dat edelgesteente en dat zilver nu? Voor een heel groot deel in de handen van de maffia. En voor een ander groot deel in de handen van mensen die zichzelf verrijken. En het grootste deel wat hoort bij het koninkrijk van God. En wat hoort bij de gemeente van Jezus Christus. En wat hoort bij ons, zodat wij veel kunnen uitdelen. Is op dit moment niet bij ons. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat onze mindset ons heeft geleerd van ja, de een is rijk en de ander is arm. Nee, het is Gods verlangen dat wij, vooral degenen die een hypotheek hebben en die afgesproken hebben met hun bank dat die rente, hoe was het ook weer, aflossingsvrije hypotheken die nou gaan aflossen. God heeft ons geroepen en ik heb zelf ook met mijn vingers tussen die deur gezeten. Dus ik zeg het met kennis van zaken. God heeft ons niet. God wil dat wij te leen geven en niet te leen ontvangen. Maar het heeft te maken met mijn manier van denken. Het heeft te maken met mijn kijk op de schepping. Het heeft te maken met het feit of ik met Vader God wil kijken naar de manier waarop Vader God over mij denkt. En avondmaal, de maaltijd van de Heer, heeft alles te maken met één worden. Niet alleen maar, ik vond het een fantastisch lied. Samen smelten met zijn vrede. Eigenlijk staat daar, denk ik hoor, als samen smelten met zijn shalom. En shalom betekent, er is niets gebroken en niets vermist op je erf. Alles is compleet. Als Jezus Christus zegt, mijn shalom geef ik je, mijn shalom laat ik bij je, is dat veel meer als alleen maar het woord vrede. Het betekent in alle dingen voorzien, zodat je hart tot rust gekomen is en je nergens meer spanningen over hebt of druk over hoeft te maken, omdat je beleeft, hij die met mij is, is zoveel sterker. Nee, hij die in mij is, is zoveel sterker dan zij die in de wereld zijn. Abraham, God ging een verbond sluiten met Abraham. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Abraham ligt te pitten. Dus Abraham kon helemaal niet tussen die dieren doorlopen. En toch lopen er twee wezens tussen die dieren door. Een vurige oven en een brandende fakkel. Lees het maar. Vers 17. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Dus blijkbaar waren de partners tussen die dierhelften niet Abraham en God, maar een brandende fakkel en een vurige oven. Ik wil nog een paar meer dingen uitleggen, dus ik ga het niet al te uitgebreid doen. Maar wie waren dat? Nou, aan de ene kant natuurlijk God, want God had gezegd, ik zal een verbond met je sluiten. Maar namens Abraham liep daar iemand anders. Een brandende fakkel. Wat was er in die tijd licht? Hoe was er licht als er een fakkel was? Jezus Christus is het licht van de wereld. En wie daar, en dat is de reden, ik maak eerst deze zin af. Die brandende fakkel is Jezus Christus. Jezus Christus is het licht van de wereld. En Vader God sloot daar met Jezus Christus een verbond. En Jezus Christus stond daar namens Abraham. Begrijpen we dat? Begrijp je dat? Het is zo belangrijk om te begrijpen dat God een verbond sloot met Abraham in Jezus Christus. Zodat de beloften van Abraham, die later voor de gemeente van Jezus Christus zijn, dat wij erfgenamen van de wereld zijn, ik had het net over goud en zilver, dat wij de erfgenamen van de wereld zijn, dat gebeurd is door dat verbond wat God sloot met Abraham in Jezus Christus. Zodat als wij de maaltijd van de Heer vieren, wij dat vieren op basis van het feit dat God zegt, dit is een eenzijdige afspraak. Ik doe dat met jou. Heel praktisch betekende dat in de eerste gemeente en later in de eerste gemeente werd de maaltijd van de Heer heel regelmatig gevierd. In de meeste gevallen was een meeting van de gemeente was ook altijd samen eten. De agape maaltijd. En de laatste wijn en de laatste brood was de maaltijd van de Heer. Dat was het avondmaal. Later heeft de kerk daar, nee, de religie, ik moet niet zeggen de kerk. Later heeft de religie daarvan, die heeft dat helemaal misvormd. Aan de ene kant was daar het feit van op het moment dat je het brood in je mond steekt, wordt het het vlees van Jezus Christus. En op het moment dat je de wijn in je mond hebt, wordt het het bloed van Jezus Christus. Nou, dat is niet zo. Ook bijbels is dat niet zo. Ik heb niet de tijd om dat allemaal uit te leggen, maar dat is niet zo. Maar aan de andere kant, als een reactie, werd het een symbool. Het is een symbool van samen zijn. Het is een symbool van gemeenschap. Maar het is veel meer dan een symbool. Het is aan jou en aan mij Gods uitgestrekte hand die zegt, en ik verbind me met jou zodanig dat jij altijd, en was ook in dat lied, dat je altijd voelt hoe mijn hart klopt. Dat je zo dicht bij me bent, dat je de temperatuur van mijn wezen kent. En dat het geen afstandelijk verhaal is van, oh ja, we vieren avondmaal. Maar dat we gaan begrijpen in welke mate de Heilige Geest ernaar verlangt om de eenheid van hoofd en lichaam te bevestigen. Want het gaat om veel meer als alleen maar, gelukkig, ik heb vrede met God. Maar het gaat, Vader God kijkt altijd richting wereld. Vader God kijkt altijd richting je buren. Vader God kijkt altijd richting je kinderen. Vader God kijkt altijd richting de schepping. Het denken van Vader God is inclusief. Dus in het beleven van Vader God is er niet zoiets als een kerk en een wereld. Nee, in het beleven van Vader God is er een kerk die het leven van Vader God is in de wereld. Zodat de wereld beleefd, ervaart, aangeraakt wordt door het leven van God, zonder dat ze het leven van God expliciet wil omarmen. Als je morgen naar je baas gaat, en misschien ben je zelfstandig ondernemer, nou, dan ontmoet je je werknemers, die gaan dus Jezus Christus ontmoeten. Oeps. Niet omdat ik besloten heb dat dat zo zou moeten. Ik heb zelf ook in het bedrijfsleven gezeten. Niet omdat ik besluit, oh, daar moet ik nu mijn best voor doen, want nu gaan ze Jezus Christus ontmoeten. Maar omdat God besloten heeft, Vader God heeft besloten, mijn papa heeft besloten dat hij zich met mij zo verbindt, dat als mensen mij ruiken, dat ze hem ruiken. En dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt dat we een lieflijke geur van Christus zijn voor hen die behouden worden. En dat komt niet omdat ik smalens morgens voor de spiegel sta en het reukflesje Jezus Christus pakken. Dan pss, 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 pss. Van ik ga naar de samenkomst. Pss, 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 pss. Het reukflesje Jezus Christus. Maar omdat ik deel ben van het leven van de Vader. En als ik begin te transpireren, ruik je Jezus. Dat is wel de bedoeling. En waarom is dat zo? Kijk, vanmorgen in de bidstond werd er in het andere deel van het gebouw door de gemeente uit Sri Lanka gezongen. Een jaar of 10 geleden waren Mirjam en ik op uitnodiging van Leslie Kiegel op hun jaarlijkse conferentie. En hebben we in die week of 10 dagen, dat we er waren, ook een aantal kleine gemeentes ontmoet. En dat klonk zo heel herkenbaar. Wij hebben in die tijd 10 dagen Sri Lankaans gegeten. En dat betekent en betekende dat we in het vliegtuig anders roken dan toen we erheen gingen. Zo werkt dat. Dus als je van Jezus Christus eet, ga je naar Jezus Christus ruiken. Als je van Jezus Christus eet, ga je naar Jezus Christus ruiken. De Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 6, de Heer Jezus spreekt 2 keer, tenminste opgeschreven in de evangelieën, twee keer heel bewust over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. In Johannes hoofdstuk 6 heeft de Heer Jezus honderden discipelen. En dan is er een discussie met de fariseeën. Ik lees het even voor. Jezus Christus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Wanneer iemand dit brood eet, zal die eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. En dan gaan de Joden met hem discussiëren. En dan zegt Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, ze zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. En dit alles zei hij in de synagoge in Capernaum toen hij daar onderricht gaf. En veel van zijn leerlingen die dat gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? En dan verlaten ze hem, tot de laatste 12. Dus eigenlijk zegt Jezus Christus, jongens, er is maar één manier om op deze aarde te leven. En dat is te leven met mij, in mij, door mij. Een andere manier van leven is er niet. Maar het heeft consequenties. Johannes hoofdstuk 3 zegt de Heer Jezus, of in Johannes hoofdstuk 2 in het gesprek met Nicodemus, er is maar één manier om te leven. En het is wanneer je van God uitgeboren wordt. Een ander leven is er niet. Vandaar dat ik zei, ik kom geen onderwijs geven in die zin, omdat Nicodemus zei, oh Jezus, jij bent de leraar der gerechtigheid voor Israël. Wow! En dan komt Jezus met heel kort door de bocht van, hij geeft er geen eens antwoord op. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Je ziet het helemaal verkeerd, jochie. Maar je kunt het alleen maar zien wanneer je ogen krijgt van de Vader. Daarom is het vieren van de maaltijd van de Heer zo wezenlijk en belangrijk voor Hem. Voor Hem. Want op het moment dat ik ja zeg tegen wat Hij aanreikt, toen Abraham ja zei tegen wat God aanreikte, en niet achteraf zei, nou ja, ik ben er niet eens bij betrokken geweest. Ik heb het alleen maar gezien, maar ik was er helemaal niet bij. Ik heb het gezien. En het omarmde, had hij een jaar later een zoon en ontwikkelde zich een koninkrijk en een volk en een eeuwig koningschap in de troon van David en een lijn van God uit die nooit meer stopt. En wanneer wij de maaltijd van de Heer vieren, dan kiezen wij voor een relatie met God in een lijn die nooit meer stopt. Dus de maaltijd vieren is niet, nu maak ik een nieuwe beslissing, maar de maaltijd vieren is, ik bevestig mijn beslissing. Maar bovenal nog, ik bevestig Gods beslissing dat Hij die maaltijd met mij wil vieren. En dat Hij met mij deelt wat voor Hem het meest liefdevolle, heilige, machtige, grote is. Namelijk zijn Zoon Jezus Christus. Dus aan de ene kant is het een heel consequent gebeuren. Er waren in de tijd van de Heer Jezus, ondanks alle wonderen die ze beleefden, ondanks alle woorden die ze van de Heilige Geest hoorden, waren er maar weinig die zeiden, oké, dit, dit, dit is de weg. He, en als de Heer Jezus dan zegt tegen die laatste 12, zou jullie ook niet gaan? Dan is het enige antwoord wat Petrus geeft is, ja, waar zouden we heen gaan? Bij u zijn woorden van eeuwig leven. U bent het levendmakende woord voor ons. Waar zouden we heen moeten? Er is geen andere plek. Vandaar dat ik aan het begin zei, leer nu voor jezelf de waarde van deze gemeenschap met de Vader. Zodat je als gezin in kritieke situaties, maar ook wanneer je gewoon feestjes viert, de maaltijd van de Heer met elkaar viert. Aan hem bevestigt dat jij gelooft. Aan hem bevestigt dat jij gelooft. He, want als de Heer Jezus zegt, dit is het brood, mijn lichaam is het brood wat voor jullie verbroken wordt. En mijn bloed. Deze wijn is het bloed wat voor jullie vergoten wordt. Als we dat omarmen, dan zal dat wat dat lichaam van Jezus Christus heeft doorgemaakt, met ons verbonden worden. En dan wordt met mij verbonden, in mijn lichaam, een aantal maanden geleden, inmiddels alweer ben ik op een van mijn schouders gevallen, er zijn een paar pezen afgescheurd. En ik geloof dat gemeenschap met de Vader hebben, gemeenschap met Jezus Christus hebben in het lichaam van zijn Zoon, dat betekent dat ik deel heb aan het woord wat zegt, in zijn striemen is mij genezing geworden. Want ik heb deel aan zijn verbroken lichaam, maar dat verbroken lichaam is dat getuigenis van Jesaja. Als ik drink uit de beker, is het bloed van een nieuw verbond. Een verbond waarvan de Heer Jezus zegt, dit is de hand van papa naar jou, zodat jij nooit meer één keer beleeft alleen te zijn. Maar dat je ervaart, zijn bloedstorting heeft gemaakt dat ik een vrije toegang heb tot de troon der genade. Het bloed van Jezus Christus spreekt duidelijker dan het bloed van Abel. En daardoor heb ik een vrije toegang tot de troon der genade. Een vrije toegang. Er is niks meer voor nodig. Heel vroeger toen wij starten met onze eerste gemeente, meer ben ik al een jaar of 23, 24. En toen, dus dat is een poosje geleden. En toen kwamen er vrienden van ons tot bekering. En die begonnen ook, en vonden dat eigenlijk wel fantastisch, zelfstandig de Bijbel te lezen. En een van onze vrienden kwam, Leo Kalmijn, ik zal het nooit vergeten. Maar die ging altijd, als hij kwam, we hadden thuis een bidstond. En als hij kwam, dan was hij altijd zo lang bezig in de wc. En als hij dan uit de wc kwam, dan kon ik hem eigenlijk aandweilen, die wc. En ik begreep dat niet helemaal. En toen vroeg ik hem van, hoe zit dat dan? Hij zei, nou ja, ik was me natuurlijk, hè, want ik wil rein en heilig voor de Heer staan. Maar ja, dan moet ik dan bij dat fonteintje in het toilet doen. Nou, dat was een beetje... Zulke aanloopjes hoeven wij niet meer te nemen. He, als Paulus schrijft in de Korinthebrief over dat je jezelf moet onderzoeken, dan bedoelt hij niet van, hou jezelf tegen het licht van de Heilige Geest en kijk wat er allemaal verkeerd is. En als er verkeerd is, dan moet je eerst je zonde belijden en anders mag je niet aan het avondmaal. Dat staat er niet. Er staat dat je bewust moet zijn wie je bent. Zodat je vanuit die zekerheid en niet vanuit je opgeblazen religieus zijn of van je in elkaar gedrukte zondaar zijn probeert om deel te hebben aan de Heer Jezus Christus. Maar dat je eet en drinkt het oordeel wat God over je heeft uitgesproken. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. En ik heb daar heel graag gemeenschap mee. Laatste keer dat ik hier was, heb ik daar geloof ik iets over gezegd. Dat de Heer Jezus Christus gedoopt wordt met de doop van Johannes. Dat is niet de doop die wij vieren, maar met de doop van Johannes. En dat de Heer Jezus Christus uit het watergraf opstaat. En dat er dan een stem uit de hemel komt en die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik een welbehagen heb. Hoort naar hem. En dan vinden we misschien allemaal nog een beetje vreemd, maar dan neemt de Heilige Geest hem mee naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. En wat is de verzoeking van de duivel? Als je dan de Zoon van God bent, zeg tegen deze broden, tegen deze stenen dat ze brood worden. De duivel doet daar twee dingen. Hij daagt de Heer Jezus Christus uit om te bewijzen dat hij de Zoon is. Maar als God tegen jou heeft gezegd dat je zijn Zoon bent, hoef je nooit meer te bewijzen dat je zijn Zoon bent. Als God tegen jou zegt dat je zijn Zoon bent, hoef je nooit meer te bewijzen dat je zijn Zoon bent. Als we bidden met mensen, wanneer we mensen zegenen, doen we dat niet van en nou hoop ik maar dat God mij herkent. Je hoeft het niet te bewijzen. En het tweede wat de duivel deed, en dat is heel sneaky, dat God tegen Jezus zei, je bent mijn geliefde zoon. En dat is het woord wat de duivel altijd schrapt. Nou, misschien ben je dan zijn zoon, maar geliefd. Dat de liefde van de Vader naar jou uitgaat. Dat zijn hart op jou gericht is. Dat jouw naam geschreven staat in zijn handpalm. Dat heel zijn wezen maar één verlangen heeft. En dat is dat het je wel gaat in het land wat de Heere je God je gegeven heeft. Dat wil de duivel eigenlijk zo snel mogelijk uit je systeempje weg hebben. Want daarmee zou je zomaar gaan leven als iemand die Gods favoriet is. En daar ben je. Dus wanneer we vanmorgen de maaltijd van de Heer vieren, dan zijn dat een paar dingen. 1, wij bevestigen het hart van de Vader voor jou. Jij, als je het brood eet en het wijn drinkt, dan bevestig je Gods hartsbeleven voor jou. Je zegt amen op zijn hartsbeleven. En het tweede wat je ontvangen mag, wat de Vader wil dat je ontvangen zult, is dat in zijn striemen jouw genezing geworden is. En dat je ervaren zult de verbinding met de Vader door het bloed van Jezus Christus is onomkeerbaar. Helemaal aan het eind van het evangelie van Johannes, van Matthäus. En dan sluit ik af. Zegt de Heer Jezus. En houd dit voor ogen. Laatste vers hoor. Nadat hij heeft gezegd, discipelen maken en zo. Zegt hij, dit is het laatste vers wat hij volgens Matthäus heeft gezegd. En houd dit voor ogen. Ik ben met je al de dagen van je leven tot aan de voleinding van deze wereld. Houd dit voor ogen. Wat je ook tegenkomt. Hoe je het ook tegenkomt. Ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Of Psalm 23. En misschien zit je wel in zo'n situatie. Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Zijn stok en zijn staf die vertroosten mij. Hij richt een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Dus terwijl je in de knel zit, terwijl je misschien je veroordeeld voelt, terwijl je misschien het idee hebt, ik ben het niet waard. Omdat de duivel kans heeft gezien van alles in jouw leven te manipuleren. Hij heeft een overvloedige tafel voor degene die hem lief hebben. Die hij lief heeft. En dat is een verkorte versie. Ik hou altijd van de Jesaja-versie. Een tafel van mergrijke vette spijzen en belegen wijnen. Overvloed van Gods tegenwoordigheid. En overvloed van zijn genade. En overvloed van zijn zegen. En wie mogen wel en wie mogen niet? Ik vind het altijd zo fijn dat die... Die laatste beker en dat laatste stuk brood, dat werd gedeeld aan het eind van de maaltijd van de gemeente die bij elkaar kwam. En ik ben ervan overtuigd dat in die tijd er elke keer als ze bij elkaar kwamen, nieuwe slaven bij waren, nieuwe buren bij waren, nieuwe contacten bij waren. En dat dan niet een van die leiders opstond en zei van, ja, willen nu degene die een ticket hebben even naar voren komen en de rest moet naar buiten. Een van de eerste keren dat wij in Gabon waren, 1985, toen een paar jaar later was daar een enorme opwekking. Omdat Reinhard Bonker daar was geweest en wij waren daar in die tijd. En ik gaf dus dooponderwijs aan een kerk met 1000 man. Dooponderwijs. En toen er gedoopt werd, 2 weken later, toen begonnen ze 's morgens om 6:30. En dan bleven ze dopen en dopen en dopen. En om 11:00 was dat dopen voorbij en dan kwam de samenkomst. Maar het mooie daarvan is dat de Vader naar je verlangt. En dat hij je omarmt en dat hij geen voorwaarden voor afstelt. Zoals in die gemeente, hier was de kerk en daar zaten 3000 man en daar was een bijgebouw. En daar was een bijgebouw waar een man of 800 in konden. En dan stonden de oudsten aan de deur en dan moest de kerk die moest door die deur en die moest zijn doopcertificaat laten zien. En als ze dat lieten zien, mochten ze door en anders moesten ze blijven. Vanmorgen is het niet zo. Vanmorgen is het niet zo. Jij mag in de situatie waarin jij bent. Ja, maar ik ben een zonde. Jij mag in de situatie waarin jij bent. Delen in Gods belofte. Amen. Jij blijft niet verdiend, dus hoe gaan we verder? Hoe gaan we verder?
Dankjewel, Gerard. We mogen met z'n allen deelnemen aan het avond.